Welkom bij de podcast De Vrije Gedachte. Mijn naam is Bart Kollaat. Samen met Floris van den Berg zal ik in gesprek gaan met Lale Gül, vrijdenker van het jaar 2022. Zij schreef de bestseller Ik Ga Leven, een autobiografische roman waarover we het in deze podcast zullen gaan hebben. Ik wens u veel kijk- en luisterplezier. Lale, welkom.
Dankjewel.
2018 of 19 of zo, ineens was je daar. Een nieuwe interviewer bij een online platform dat video's aanbiedt over politieke en filosofische onderwerpen. Ja. En je kwam in het begin in beeld, alleen met je voornaam als ik me goed herinner. Je achternaam zat daar nog niet bij.
Dat weet ik niet eens meer.
Oh, dat weet je niet eens. Ja. Maar in het begin, waarom was je voorzichtig toen je op de voorgrond kwam?
Nou, omdat ik was dus gevraagd door Sujet Shams, die daar interviewer was bij Café Weltschmerz. En ik heb heel lang moeten twijfelen van ga ik dit wel doen en zo. Want ja, er bestaat een kans dat je familieleden of buurmeisjes of vriendinnen die video gaan vinden.
Ja.
Dus ja, ik deed het dan soort van halfslachtig. Dus ik zei het ene wel en het andere niet. Ik ging er wel zitten, maar zonder achternaam. En ik ging de video dan niet delen. En ja, het was een beetje ingewikkeld, omdat ik dus nog thuis woonde. En het ja een groot geheim was eigenlijk.
Ja. Maar lijkt me heel spannend, want
ja,
je bent er toch. Ouder die open op het internet waar niks verdwijnt.
Ja, ik had in die tijd nog steeds wat ik nu ook een beetje heb. Dus aan de ene kant ben ik rebels en wil ik gewoon ja, scheid hebben aan iedereen. En gewoon mijn eigen weggaan, eigen gang gaan en zeggen wat ik wil. En geen censuur en niks onder stoelen of banken steken. Aan de andere kant heb je steeds te maken met agressieve familieleden. Mensen die je teleurstelt, mensen die je verdrietig maakt. Dan zit je voortdurend in een soort spagaat. Maar aan de ene kant, je wilt het wel. Je wilt per se een soort van dat toch doen. Je wilt niet helemaal in de kast blijven. Mm-hmm. En ik wou er ook niet helemaal uit.
Ja, dus begin je voorzichtig.
Ja.
Ja, stap voor stap. Nu heet je boek Ik Ga Leven. Wat is dat leven? Wanneer leef je?
Ja, goede vraag. Ik heb heel erg het idee dat je leeft als je niet het gevoel hebt dat je continu benauwd wordt. Dat je continu dingen doet waar je eigenlijk helemaal zelf geen zin in hebt of geen voldoening uithaalt. En omdat het maar zo hoort of omdat iemand anders het van je verwacht. Mensen die je dierbaren, je familieleden of misschien in hetzelfde geval je partner. Er zijn verschillende gevallen waarbij andere mensen iets van jou verwachten en jij wilt om daaraan te voldoen. Ga je jezelf misschien wijsmaken dat jij dat ook wil, maar diep van binnen denk je van nee, ik leef eigenlijk niet. Ik doe vooral wat andere mensen van me willen.
Want waarom leefde je niet, in jouw geval?
In mijn geval was het omdat ik een culturele achtergrond heb, een religieuze achtergrond heb, die totaal op een gegeven moment niet meer bij mij paste. En ik voelde me heel erg onder druk gezet door bepaalde strenge regels die in die cultuur gelden.
En kun je een paar voorbeelden noemen voor onze luisteraar? Wat voor regels hebben we het dan over?
Ja, nou, gewoon simpele dagelijkse dingen zoals het dragen van een hoofddoek, in je lichaam bedekken en genderrollen voor mannen en vrouwen die gewoon heel specifiek zijn en waar iedereen zich aan houdt. Heel veel dingen niet mogen, zoals bijvoorbeeld alcohol drinken, geen varkensvlees eten, geen niet-halal vlees eten, geen buitenechtelijke relaties mogen, niet naar het strand gaan in de zomer, geen badpak of bikini mogen dragen, geen make-up op mogen doen.
We gaan de podcast vullen met voorbeelden, begrijp ik.
Bijvoorbeeld geen homoseksuele vrienden hebben, sowieso geen vrienden van het andere geslacht, niet laat thuiskomen, niet uit huis mogen gaan voor het huwelijk. Pas voor het eerst samen mogen wonen als je getrouwd bent. Sowieso een partner van de eigen afkomst, de eigen culturele achtergrond is verplicht. En dus ga zo maar door.
Heftig.
Ja. Ik moet eerlijk zijn, wat een prachtig boek heb je geschreven, Lala. Ik vind het echt fantastisch. Ik heb het pas laat gelezen, omdat het is een bestseller. En ik heb eigenlijk een beetje terughoudendheid tegenover bestsellers. Maar dit geheel onterecht.
Dankjewel.
Afgelopen week heb je me uitgelezen,
geloof ik. Ja, niet in één ruk, want ik moest af en toe ook even neerleggen, omdat ik het echt ontzettend heftig vond om daarover te lezen. Ik vond het prachtig. Ook literair, erg mooi. Je studeerde ook Nederlands.
Ja.
Prachtig ook qua stijl en invloeden.
Daar zijn de meningen heel erg over verdeeld.
Nou, maar ik vind het een prachtig boek.
Dankjewel.
En ook leuk. Ik heb heel hard moeten lachen aan iets aan Ja, gewoon een grapje wat jij maakt. Het zou me aan mijn anus oxideren. Dat vond ik echt grappig. Oké. Maar je begint met ook natuurlijk met een twee citaten van Multatuli. Multatuli ook...
Vier zelfs, geloof ik, of niet?
Oh ja, sorry. Eén, twee, drie, vier, vijf citaten van Multatuli.
Je hebt je huiswerk niet goed gedaan.
Ja, nee, kijk op deze bladzijde. Het is vijf citaten. Eén van Nietzsche. Multatuli is ook natuurlijk een grote vrijdenker. Maar je begint met vijf citaten van hem... Wat heb je met Multatuli? Is dat een voorbeeld? Of,
ja, waar? Eigenlijk wel. Ik heb dus Nederlands taal en literatuur gedaan op de VU. Alleen de bachelor, master ben ik nooit meer aan toegekomen. Mm-hmm. Maar we werden helemaal doodgegooid met Multatuli op een gegeven moment. Daar hadden we heel veel vakken over. En we zijn ook naar het Multatuli Museum en zo gegaan. En we moesten zijn werk bestuderen. En op een gegeven moment kom ik erachter dat hij zijn tijd best wel vooruit was met hoe hij over vrouwen dacht en hoe hij over feminisme. Ook met andere dingen over hoe hij over de Javanen dacht en mensenrechten en arbeidersrechten en socialisme en dat allemaal. Maar ook over hoe hij de rol van vrouwen ziet in de samenleving en dat hij merkt dat ze toch erg in een rol gedrukt worden en dat ze eigenlijk verder heel moeilijk uit die rol kunnen komen, vooral in die tijd. En dat maakte toen heel erg indruk. Dus ik heb die citaten uit zijn werk ook... alle vijfde citaten gaan over hoe hij denkt over vrouwenonderdrukking.
Ja.
En ik dacht op een gegeven moment van... God, die man zei dat toen al. Ja. En ik ben vrouw en ik leef in de tijd van nu. En ik maak dit nu nog mee gewoon.
Ja. En heb je verder veel uit de Nederlandse literatuur geput? Want als ik natuurlijk kijk in de Nederlandse literatuur heb je natuurlijk... meer mensen, veel minder heftig dan jij dat hebt gehad. Maar als het natuurlijk aan de Nederlandse literatuur... mensen die zich ontworstelen aan de orthodoxe religieuze milieus. Franca Treur recentelijk, maar daarvoor Maarten Hart en Jan Wolkers. Ja. Ik moet zeggen dat ik ook wel invloeden van Jan Wolkers zag... of meen te zien. Mm-hmm. Heb je daar veel aan de Nederlandse literatuur gehad? Of?
Ja, zeker. Nou, sowieso, ik was altijd al een boekenworm. Ik heb ook
leuk.
Sinds ik de bibliotheek heb ontdekt, heb ik ook omdat ik in die tijd... In mijn jeugd was er geen iPhone, iPad of iets anders te doen. Dus dat was buitenspelen of de bibliotheek. En sinds ik dat had ontdekt, ging ik gewoon elke week met 10 boeken naar huis. En dat
mocht wel, zeg maar, want je mocht heel veel niet. Maar dat...
Ja, nee, dat was geen probleem. Ook omdat mijn ouders totaal niet wisten wat er dan in die boeken stonden. Dat zegt ze niks, want mijn ouders zijn als analfabeten naar Nederland gekomen. Dus het hele fenomeen van een boek en literatuur en romans en zo, dat zegt ze niet zoveel. Zij zien boeken meer als dingen waar je uit studeert, zeg maar. Dus daar hielden ze zich verder niet mee bezig. En ik ben een soort ambassadeur van de bibliotheek, want ik zeg altijd van degene die ik nu vandaag de dag ben, heb ik wel te danken aan de bibliotheek uiteindelijk. Ik heb mezelf daardoor kunnen ontwikkelen. En misschien als ik in die tijd andere afleidingen had, zoals een telefoon of een iPad of zo. Ik heb een zusje van 12 en die pakt nooit een boek op.
Ja.
En dan denk ik van, goh, ik ben wel eigenlijk dankbaar dat ik dat destijds heb gedaan. Waardoor ik mezelf heel erg heb kunnen ontwikkelen. En ook in aanraking kwam met heel veel schrijvers en andersdenkenden en verhalen die niet in mijn omgeving spelen. En allemaal gedachten die niet in mijn omgeving spelen.
Maar dan moet je natuurlijk wel een openbare bibliotheek hebben. Want als je natuurlijk stel dat je op een islamitische school zit en dan de schoolbibliotheek, die zal niet Jan Wolkers hebben zo. Dus dat vereist dan wel dat er toegang is tot zonder censuur bibliotheken.
Ja, klopt. Ik heb heel veel geluk gehad. Ik kom dus uit Bos en Lommer, heel specifiek de Akbarstraat. Dat is in de Kolenkitbuurt. En ik had heel erg het geluk dat er in mijn tijd geen islamitische scholen in die buurt waren. Dus mijn ouders konden niet anders dan mij op een openbare Nederlandse school zetten. Maar toen mijn zusje opgroeide, was er daar de El Amin. En zij is dus gewoon naar een islamitische school geweest. En ik zie gewoon heel veel verschillen. Zij heeft gewoon zowel door de week als in het weekend 1 absolute waarheid gehoord. Nou, ze is dan ook nog maar 12. Maar goed, ik merk gewoon aan alles dat dat ik toch heel veel te danken heb ook aan die openbare school, waar ik in aanraking kwam met sowieso mensen van allerlei achtergronden, allerlei culturele afkomsten, maar ook leraren die gewoon heel openlijk zeiden van, ah joh, dat is allemaal onzin of dat moet je niet te serieus nemen. En op die leeftijd maakt dat gewoon indruk.
Maar nog even, in je boeken komen een aantal ook politieke partijen er niet al te best af. Onder andere de PvdA. Want die is juist heel erg voor multiculturalisme en het subsidiëren van die culturele centra En die scholen, terwijl als ik jouw boek lees, dan zijn dat gewoon eigenlijk kerkers. Mm. Of is dat een sterk woord?
Kerkers?
Ja, ja. Kluisters. Voor...
Ja, zeker, zeker. Ik heb ook een lovende column geschreven over Dennis Wiersma, de minister van Onderwijs, die op een gegeven moment in het nieuws zei dat hij dat allemaal wilde hervormen en aanpakken. Antirechtsstatelijk en antidemocratisch curriculums op de weekendscholen en op de Turkse weekendscholen en op Koranscholen, dat wilde die hervormen. Nou, uiteindelijk is er volgens mij niet zoveel van terechtgekomen nog, maar ja, daar ben ik zeker op tegen. Want het is gewoon, ja, alle instrumenten als kind om een open vizier te hebben of respect te hebben voor andersdenkenden en dat ook, zeg maar, te overwegen, dat wordt je al bij voorbaat afgepakt. En heel veel mensen komen daar niet uit. Dat zie ik in mijn omgeving ook.
Ja.
Mag ik samenvatten dat de openbare school waar je naartoe ging, dat had eigenlijk je bevrijding bood uit de dogma's waarbinnen je familie of je gemeenschap je eigenlijk probeerde te houden?
Ja, zeker. Kijk, als kind weet je niet beter dan wat je gewoon verteld wordt. Op een gegeven moment ga je natuurlijk naar de universiteit en kom je met andere mensen in aanraking, dat wel, maar op die leeftijd nog niet. En je neemt dat gewoon aan, want ja, iedereen om je heen is zo. En als je op school iets anders hoort van mensen die je ook hoog hebt zitten, namelijk de meesters en de juffen, die ik eigenlijk ook wel heel erg mocht en ook wel zag als een soort tweede ouder. Mm-hmm. Als die dan totaal iets anders zeggen, dan denk je, goh, oh, dat kan blijkbaar. Dus niet eens dat een optie was om niet te geloven, om je niet aan bepaalde regels te houden. Dus ja, als kind ga je dan toch dat ineens beseffen dat dat een optie is.
Ja.
Ja.
Nou, wij zaten, toen we op jou aan het wachten waren, hadden we een gesprek over je boek, Floris en ik. En toen zei ik tegen Floris van, dan moet je je beseffen dat Amsterdam-West, waar jij woonde, wat is het, 5 kilometer vanaf hier, 6, 7, 8 kilometer, het is heel dichtbij,
ja,
hè?
Heel dichtbij.
Hoe
toch is... een andere universum.
Ja, maar dat, het is een ander universum. En misschien is het goed om onze luisteraars er ook in mee te nemen. Kijk, we hebben al wat her en der heb je al wat voorbeelden benoemd, maar hoe is het nou om als jong meisje, en misschien zou ik niet eens meisje moeten zeggen, maar in jouw geval specifiek een meisje. En dat maakt denk ik een groot verschil. Mm. Maar hoe is het überhaupt om op te groeien in zo'n orthodoxe islamitische gemeenschap? In Nederland, in Amsterdam.
Ja, het is moeilijk omdat je er wordt geleefd in je omgeving alsof je in Turkije leeft. Maar je bent in Nederland, in Amsterdam. Dus op een gegeven moment gaat dat steeds meer met elkaar botsen. Tenminste in mijn geval. En bij sommigen helemaal niet. Want die leven gewoon heel hun leven alsof ze in Turkije leven. Maar dat houdt gewoon in, nou, thuis kijk je alleen maar Turks tv. Je doet boodschappen bij de Turkse supermarkt. Mm. Je hebt de Turkse theehuizen en de Turkse moskeeën. Overal wordt Turks geluld. Al je buren zijn ofwel Turks ofwel Marokkaans. Nou, wat nog meer. Bijvoorbeeld de weekendscholen waar je als kind naartoe gaat. Ik ben vanaf mijn 6e tot mijn 17e naar de scholen van Mili Gurush gegaan. Mm-hmm. En die hebben gewoon precies exact dezelfde curriculum, dezelfde lesboeken als wat een meisje in Turkije in de bergen krijgt, zeg maar. Dus dat krijg ik ook. En terwijl ik in Amsterdam zit, mm-hmm, in Amsterdam-West. Dus dat is gewoon heel bizar. Maar je zit dan wel door de week op zo'n Nederlandse school en daar heb je weer hele andere normen en waarden die eigenlijk haaks op elkaar staan.
En hoe heb jij die gemeenschap ervaren? Want in theorie zou je het nog steeds aardig naar je zin kunnen hebben, ondanks dat je allemaal
ja, je kan het prima naar je zin hebben als je het gewoon, als je het ermee eens bent. Als je die normen en waarden onderschrijft. Als je zelf ook conservatief bent en je er niet aan stoort.
Of dat onverschillig je, misschien, ja.
Of onverschillig, of zelf ook gelovig, of... Nou, ik ken ook bijvoorbeeld moslimjongens die zeggen, ja, maar ik ga mijn eigen zoontjes ook besnijden, want ik sta daar gewoon achter. Mm-hmm. Kijk, dat is iets wat ik niet kan bevatten, maar dat nee, zeggen ze. Zo heb je ook Somalische vrouwen die hun eigen dochters willen besnijden. Dus ja, mensen kunnen allerlei ideeën hebben, alleen het wordt pas een probleem als jij daar zelf niet gelukkig van wordt. Mm-hmm. Dan kom je in heel, in hele moeilijke situaties terecht. Ja.
En misschien is goed, want ik zei het net al eigenlijk, ik zei jij als meisje, wat is het verschil tussen jongens en meisjes in die gemeenschappen? In hoe je opgroeit of in de vrijheden die je hebt of niet hebt?
Ja, in de islamitische cultuur, in de praktijk, in de theorie kun je zeggen, nou, voor mannen gelden ook wel best wel veel regels, maar in de praktijk worden die nooit gehandhaafd. En voor meisjes worden ze extra streng gehandhaafd. Ja. En doen ze alsof je leven ervan afhangt. Bij jongens wordt, als ik kijk naar mijn eigen broertje, niemand, het boeit niemand een fuck wat hij met zijn leven doet. Hoe laat hij thuis komt, wat hij aan heeft. En hij straalt ook niet, hij moet ook bijvoorbeeld geen hoofddoek dragen. Dus hij kan zich op zich best wel gewoon neutraal presenteren in het leven naar anderen toe. Maar ik niet. Ik moet een hoofddoek dragen. Dat schreeuwt al. Dat ja, ik ben een moslima, ik ben gelovig. En daarvan schrikken mensen al eigenlijk. Mensen die je ontmoet of mensen die je leert kennen. Die weten al, die gaan al twijfelen. Wat kan bij haar wel, wat kan bij haar niet. Weet je wel, dus die hoofddoek vind ik al iets heel extreems. Best wel een extreem verschil. Je moet naar buiten uitdragen. Ik ben moslima, kom niet bij mij in de buurt of zo. En ook andere verschillen. Ja, ik bedoel, als jij als jongen, als er als jongen naaktbeelden van je lekken of zo, ja, dat boeit niemand. Maar als vrouwen, dan moet je echt voor de trein springen. Dat gebeurt ook heel veel in de islamitische gemeenschap. Dat vrouwen helemaal worden verstoten omdat ze, weet ik veel, omdat er een roddel gaande is dat ze heeft gezoend met iemand of zo. Of uit is gegaan. Als vrouw mag je gewoon sowieso niet dingen als uitgaan of met een man gezien worden of laat thuiskomen of in de kroeg hangen. Heel veel dingen wat mannen gewoon wel met alle gemak kunnen doen, zolang het maar gewoon een beetje onder de radar is. En zelfs als het naar buiten komt, ja, het boeit niemand. Dan is het van foei, volgende keer niet meer doen. Wanneer ga je weer eens een keer naar de moskee? En bij meiden is het gewoon van, ja, hoe durf je, schaamteloze slet? Onze hele familie eer is er nu aan. En je bent je achternaam niet waard. En we gaan je opsluiten en een man voor je vinden.
Dat lijkt me, sorry, dan alleen deze nog eventjes. Maar dan lijkt me dan ook best wel heftig dat je zusje daar nog zit. Ja. Als je dit zo vertelt, toch?
Ja, dat is ook...
En het buurmeisje en de nichtjes.
Ja, maar die storen zich er niet aan.
Ja.
Nee, ik heb verder niemand in de familie die dezelfde ideeën heeft als ik. Tenminste, niet dat ik het weet. Dus ik denk dat zij zich er niet aan storen. Mm-hmm. En mijn zusje die stoort zich er nu ook niet aan eigenlijk. Want zij is 12 en ze draagt gewoon een hoofddoek en ze is gewoon gelovig. En ze heeft op de islamitische school gezeten, dus zij weet niet beter dan...
Maar zij krijgt die andere signalen krijgt ze niet.
Ja, kijk, als ik het zo vertel, ik praat natuurlijk vanuit een Nederlands perspectief. Mm-hmm. Dus jullie beamen dan van, oh ja, dat klinkt best onderdrukkend. Maar als jij gewoon in dat systeem zit en je bent het ermee eens, dan heb je ook niet per se het gevoel dat je onderdrukt wordt of zo. Mm-hmm. Want dan beaam je juist die ideeën.
Dit is de werkelijkheid ook, denk ik dan.
Ja.
Ja, is dat zo? Zou je dan ook nooit het gevoel hebben, bijvoorbeeld als ik jouw ervaring lees, dat het constant conflicteert? Ook al, dus niet alleen, je hebt natuurlijk die extra laag dat je zo kritische denker bent, maar ook heel gewoon dat je dingen niet leuk vindt. Ik bedoel, gewoon die je wel zou willen doen, dat heeft toch iedereen daar ook. Ook al geloof je wel, dan is het toch nog steeds niet leuk om niet mee te mogen op schoolreizen of dat soort dingen.
Ja, nee, dat wel. Ik denk wel dat ze stiekem ik bedoel, ik kende ook nichtjes die, weet ik veel, sigaretten in hun hoofddoek stopten omdat ze stiekem wilden roken en zo. En dat mocht niet. En stiekem naar bepaalde muziek luisteren of stiekem bepaalde kleding aandoen. En daar wordt wel mee geëxperimenteerd. En dat is dan ook wel duidelijk dat zij dat ook niet leuk vinden. Maar puntje bij paaltje gaan ze het nooit officieel maken.
Stiekem, dat is het woord.
Ja. Ja, maar dat is ook echt iets wat de islamitische cultuur kenmerkt. Eigenlijk kan er heel veel, maar alles moet gewoon stiekem. Je moet het niet normaliseren, je moet het niet trots uitdragen. Je moet je er wel continu voor schamen. En het moet vooral allemaal stiekem. Ja. En naar de buitenwereld toe moet je perfect spelen. Okay. Moet je het toneelstuk volhouden.
Ja.
Maar ik vraag me ook af dan hoeveel... Want dat is gewoon natuurlijk heel moeilijk om te weten. Maar hoeveel mensen in zo'n gemeenschap zouden echt de vrijheid willen hebben? En hoeveel mensen zitten
heel
er
veel.
Zo in?
Ik denk heel veel. Mm-hmm. Maar ze gaan daar niet zich hard voor maken of zo. Uiteindelijk laten ze het gewoon allemaal over hun heen komen. En denken ze, weet je wat, zolang ik het stiekem kan doen... Weet je wel, vind ik het wel goed of zo. Want in landen als Marokko en zo heb je bijvoorbeeld een populaire gay scene in sommige steden. Dat zou je niet zeggen aan Marokko, maar toch heb je dat. Maar al die bijvoorbeeld homo's moeten dat gewoon stiekem doen. En thuis moeten ze en naar de buitenwereld moeten ze gewoon doen alsof ze hetero zijn. Mm-hmm. Daar praat je gewoon niet over. En de Ramadan vast je gewoon mee. En je doet gewoon met alles mee, maar je bent wel homo. En zolang dat stiekem is... En iedereen weet, ja, je wordt een beetje gedoogd of zo.
Ja.
En dat is ook hier een beetje zo. Ja, dat je wordt gedoogd.
Want we hadden het daar vooraf met z'n tweeën over. Van wat als je een enquête zou doen, hè?
Ja. Ja, wat als je dus dat mensen, stel dat zou kunnen, zou vragen, anoniem, zou je willen blijven of zou je eruit willen? Hè, wat daar dan een uitkomst zou zijn. Stel dat je, maar dan moet je ook weten wat het alternatief is.
Pak even je glazen bol ondertussen.
Ja, want. Maar goed, even, ik had ook. Ik was afgelopen weekend was ik naar een balletvoorstelling. Ik had dus net jouw boek gelezen. En ik was naar een balletvoorstelling van alleen maar meisjes. Maar jouw boek resoneerde zo in mij dat ik dacht van. Vanuit dat perspectief wat jij biedt, is dit totaal onmogelijk op een toneel 50 meisjes van 12, tussen 12 en 18 in balletpakjes. Mm. Met mannen in de zaal. Ja, ik opeens, dat had ik nog nooit gehad, zien dat dat dus.
Oh, je begon ineens als een moslim te kijken.
Ja, begon, ja dus dat perspectief.
Hij had ook zijn baard laten staan. Ja.
Dus dan dacht ik van, jeetje, dit is dus onmogelijk überhaupt dat die meisjes naar ballet gaan en dat er dan zo'n uitvoering is en dat er dan mannen in de zaal zitten en dat er dan niemand een probleem van maakt.
Nou, nee, dat is inderdaad onmogelijk.
Ja, dus dat was ik echt van, nou ja, dat kwam hard aan, zeg je dan. Maar dan wist ik niet wat ik daarmee moest, dat met dat perspectief natuurlijk. Je gunt dat iedereen, ja, dat je dat zou willen doen en dat je dus niet per se. Ja, dat is zo'n beklemmend perspectief. Hè? Alles is ook zo geseksualiseerd, lekker. Dat je een groepje meisjes ziet en dat je meteen denkt, ja, dat er iets mis mee is. Ja. Nou, dat vond ik heel heftig.
Vooral dat seksualiseren, dat zit er inderdaad heel erg in. Al vanaf jongs af aan moet je een hoofddoek dragen, moet je lange jurken aan als meisje. En dan vraag je je af van waarom moeten mijn broertjes dat niet? Maar ook op de Koranschool bijvoorbeeld, alles is gescheiden tussen jongens en meisjes. En ook op de islamitische school, gym is gescheiden. Schoolreisjes is met gescheiden bussen. Zwemles mag niet. Alleen de meisjes moeten vanaf groep 6 bedekt zijn. Niet de jongens. Daar heb je geen kledingvoorschriften voor. Enzovoort. Dus ja, het wordt al van vroege leeftijd al ingepeperd.
Ja, maar hoe komt dat? Waarom is er geen normale omgang met tussen de seksen, en het lijkt ook of seksualiteit enorm beladen is, zeg maar. Dat
ja,
normale,
zeker.
Ja, daar ben ik wel heel erg treurig van, zeg maar, dat zo erg bekrompen is, zeg maar.
Ja, in de islamitische cultuur is het bijvoorbeeld ook helemaal niet normaal dat je bijvoorbeeld een samengesteld gezin hebt, of dat een dat bijvoorbeeld een volwassen dochter van iemand samen kan wonen met de nieuwe vriend van diens moeder of zo. Dat soort dingen, weet je wel, wat in de westerse cultuur heel normaal is. Want ja, wat als het misgaat seksueel gezien? Dat wordt dan gewoon zo openlijk gezegd. Ja. En ja, het is gewoon allemaal heel, dat is gewoon allemaal heel beladen. Maar waarom dat zo is, ja, dat weet ik niet.
Nee. Dat is een heel klein detail, maar goed, uit dit boek staat dat zelfs dat het gebruik van tampons, dat is dan een probleem vanwege dat zogenaamde maagdelijkheidsvlies. Maagdevlies, ja.
Dat is ook een hele populaire operatie in Midden-Oosterse landen, maar ook in Nederland.
Ook in Nederland?
Ja, zeker.
Dat wordt in Nederland gedaan?
Ja, zeker. Dat is heel populair.
En er zijn medici die dat doen?
Ja, en die hebben wel eens vaker in kranten gezegd van ja, eigenlijk zouden we dit niet moeten doen. En die trekken dan aan de bel van ja, we merken toch dat het alleen maar moslima's zijn die dit doen. En dan moeten we dit wel doen, want we zitten in een soort ethisch dilemma. Maar het mag gewoon wel.
Hè? Wat vind jij er zelf van?
Kijk, die meisjes die zo'n operatie doen, die doen dat omdat ze willen bloeden op de huwelijksnacht. En dat is allemaal heel belangrijk. En het kan wel hun leven redden in de zin van dan worden ze niet uitgespuugd door hun familie.
Maar kunnen jullie niet gewoon zeggen van we doen een beetje de ketchup en dan is het klaar? Ja, ik bedoel, je hoeft het.
Dat kan.
Nee, maar ik bedoel, dus de betekent dat de bruid dat ook echt serieus meent, zeg maar. Die kan ook niet zeggen van nou ja, we doen gewoon. Dus het is wel iets serieus, dus blijkbaar.
Ja, het is heel serieus. Je hebt ook in Midden-Oosterse landen, ook in Turkije, dan moet je zelfs het matras laten zien waarop je hebt gebloed en zo. Dat is gewoon allemaal heel normaal.
Ook over seksualiteit. Aan de ene kant is het heel preuts, maar aan de andere kant het bloed van de seks en dat er ook een soort eis is dat er seks komt op de huwelijk.
En dan komt de vader even kijken of zo.
Ja.
Ja, sorry.
Je hebt ook op Turkse bruiloften, moet je maar eens opletten als je een keer wordt uitgenodigd. De bruid draagt altijd een rode lint om haar middel.
Ja.
En dat staat voor haar maagdelijkheid. En die gaat dan de vader of de broer op een gegeven moment als de bruiloft klaar is en zij gaat met de bruidegom naar huis, zeg maar, gaan ze dat lintje eraf doen en Zo van, ja, nu ben je vrij. Je maagdelijkheid heb je bewaard tot nu toe. En nu is je heilige maagdelijkheid mag je laten varen. Want nu heb je een partner met wie je bent gehuwd. Dus het is allemaal heel belangrijk. Daar valt of staat je familie-eer mee.
Ja, wat is dat eigenlijk, die familie-eer? Want dat is natuurlijk iets een concept dat wij in Nederland, voor zover ik weet, niet kennen.
Vroeger natuurlijk wel. Ik heb heel veel Nederlanders gesproken die dan mij een boek laten signeren en zeggen, nou, bij ons was het niet anders.
Nou, dat niet anders. Dan hebben ze je boek nog niet helemaal gelezen.
Nee, maar goed, als jij bijvoorbeeld zwanger was of zo voor het huwelijk, dan ging je heel snel trouwen, bijvoorbeeld dat soort verhalen. Want waarom? Dat was gewoon een schande.
Ja.
Misschien was het niet zo heel beladen, maar het moest wel allemaal. En ik bedoel, samenwonen voor het huwelijk was hier ook niet echt normaal. Nee,
maar wat bedoelen ze mee te zeggen van het gaat toch wel over of zo? Wat is dat? Wat bedoelen ze?
Ja, dat is meestal
opmerking?
Hun boodschap van ja, maak je niet zo druk. Met de tijd gaat alles, komt alles goed. Want bij ons was het ook zo, zeggen ze dan. Maar ik denk dan altijd van ja, het gaat niet vanzelf of zo. Je hebt wel een soort van mensen nodig die voortrekkers zijn. Grappenmakers, schrijvers, religiecritici. Ik bedoel, zo is het ook in Nederland, of überhaupt met het christendom, natuurlijk ook zo gegaan. Dat je de VPRO had en weet ik veel wat.
Nou, Jan Wolkers in Nederland ook.
Ja, maar in ieder geval mensen die een soort voortrekkersrol hebben. Joep van het Hek, noem maar op. Die daar de spot mee drijven en die zeggen van die mensen ook echt gewoon aan het twijfelen zetten, zeg maar. En dat gebeurt in de islamitische cultuur niet.
We lezen jouw boek. Wordt jouw boek in de islamitische kring gelezen?
Ik denk het wel, want van boekhandels hoor ik altijd van mensen die wij nooit in de boekwinkel zagen, die komen ineens zo heel gericht jouw boek vragen en die gaan dan daarna ook weer weg. Dus ze willen toch weten wat erin staat, maar ik weet niet wat ze ermee doen.
Of de schaal wat erin gezet. Huh? Of de schaal wat erin gezet.
Oh ja, dat was ook nog zo. Ik had jou een nieuwsbericht gestuurd inderdaad, van er was een agressieve man in de boekwinkel. In Hilversum, in de ACO, die had op een gegeven moment een aanval of zo. Die ging dan met een mes of met een schaar mijn boek helemaal versnipperen in de winkel. En daarna heeft hij de medewerker van de boekwinkel bedreigd met een mes.
Dat klinkt niet best. Als je boek koopt en je gaat het dan in stukken knippen, is het natuurlijk geen probleem als het je eigen boek is.
Maar, en liever ook niet in de winkel.
En liever ook niet in de winkel, nee.
Ja, precies. Ik wist ook niet wat ik er verder mee moest. Maar,
Maar jouw boek wordt dan gezien als, wat is het, blasfemie of zo misschien?
Mm-hmm.
In het ergste geval. En ik zat erover te denken. Ik denk, ja, kijk, jouw leven is natuurlijk helemaal veranderd.
Ja.
Want je hebt je vrijgeworsteld. Maar je hebt ook ontzettend veel bedreigingen. Ik weet niet hoe het nu is. Ik weet ook niet of we daarover moeten hebben. Maar je hebt in eerste instantie heb je heel veel bedreigingen gehad aan jouw adres.
Ja. Ik heb ook rechtszaken gehad.
Exact. In hoeverre ben je dan echt gaan leven?
Kijk, in mijn eigen huis en in mijn eigen vriendenkring en zo ben ik vrijer dan ooit. Dus in die zin, ik kan gewoon doen en laten wat ik wil. Dus ik voel me vrijer dan ooit. Alleen buitenshuis. En sta ik niet meer echt onbevangen in het leven of zo. Dat niet. Dat heb ik alleen nog in het buitenland eigenlijk.
En hoe bevalt de vrijheid?
De vrijheid bevalt goed. Ja, de onvrijheid minder, maar de vrijheid bevalt me heel goed. Ik zou nooit meer anders willen. Okay. Ja.
Zijn er dingen die je triest maken, los van je zusje misschien? Vriendschappen of relatie of andere dingen?
Ik heb geen contact met mijn familie. En mijn broertje en zusje ondersteunen mijn werk ook niet. Dus dat is natuurlijk triest of hoe noem je dat? Dat is natuurlijk jammerlijk. Want ik had ook liever gewild dat ik gewoon, net als iedereen met de feestdagen en ik veel wat, gewoon een familie had die achter me stond en die alles goed vond wat ik deed en zo. Dus ik kan gewoon niks met ze delen of ik kan er niet op terugvallen. Dus in die zin is dat gewoon heel jammer. En kun je af en toe eenzaam voelen, want er is geen onvoorwaardelijke liefde vanuit je familie, wat een beetje standaard is voor iedereen.
Die is dan niet onvoorwaardelijk? Die is dan voorwaardelijk dat jij je houdt aan die regels en anders lig je eruit. Dus hij is niet onvoorwaardelijk.
Ja, dus er is geen onvoorwaardelijke liefde. Sorry. Ja. En bij andere mensen heb ik dat idee wel.
Ja.
En ja, je familie is toch je safe haven. En als dat dan wegvalt helemaal, en als ze je ook nog uitspugen en ook nog negatieve dingen over je zeggen, wat je dan steeds blijft horen, dat is niet leuk. Maar ook het feit dat ik hun leven overhoop heb gegooid, dat wil ik ook wel erbij zeggen, daar baal ik ook wel heel erg van. Mijn zusje heeft ook wel eens tegen me gezegd, had je dat kutboek maar niet geschreven? Dus ja, dat is ook wel
jammer. Maar dat is natuurlijk ook weer raar dat je iemand anders aangesproken wordt op iets wat een ander familielid doet.
Ja, überhaupt. Maar dat is echt kenmerkend voor collectivistische culturen. Ja. Dat beseffen Nederlanders niet, maar Nederlandse cultuur is super, super, hyper individualistisch. Dus jij, wat jij doet, daar kan jouw moeder of vader niet op worden aangesproken. Nee. Zelfs wat een Joram van der Sloot doet, daar wordt denk ik zijn moeder niet op aangesproken. Tenminste, misschien een beetje. Maar die moeder kan gewoon in de maatschappij functioneren. Maar in de islamitische cultuur is je hele familie afgeschreven.
Kijk, hier is natuurlijk dat, hè, wij zijn wel eens aangevallen op omdat we elkaar kennen, weet je wel. Maar dan zeggen we wel, ja, guilt by association, domme drogreden. Ja. Maar dat is daar natuurlijk niet.
Nee. Het woord drogreden zegt niemand.
Die staat
überhaupt
niet in de Koran.
Het is gewoon van, ik ben iemand die het geloof zwart maakt op tv en de vuile was buiten hangt. Van wie ben ik de dochter? Ja. Dat is van die en die. Die zijn gefaald in de opvoeding. Ja. Dat is een grote schande. Dus we gaan ze met de nek aankijken. Ze worden niet meer uitgenodigd op bruiloften. Ze zijn niet meer welkom in de moskee, et cetera, et cetera. Dus ook hun leven ligt overhoop.
Ja, want dat is ook een van de punten die je noemt. Kritiek lijkt wel in die cultuur waar die je beschrijft taboe te zijn, de kritiek zelf. Zowel op de cultuur, op elk gebruik, als natuurlijk, en helemaal op de islam. En jouw boek is natuurlijk één grote jaguze, een aanklacht. Maar waarom? Ja, bedoel, kijk, ik ben altijd, heb het idee vanuit de verlichting dat je op alles kritiek zou moeten hebben.
Ja. Maar dat is inderdaad een heel verlicht idee. En dat is ook super westers. Ik bedoel, in Turkije en China en allemaal Aziatische landen, als de leraar de klas binnenkomt, ga je met z'n allen opstaan. En je gaat niet. Kijk, hier wordt het aangemoedigd dat je kritische vragen stelt en juist niet alles zomaar aanneemt, klakkeloos en sceptisch bent. En zo. Dat wordt hier aangemoedigd. Daar is dat gewoon respectloos. Wie denk je wel niet dat je bent?
Ja, maar het hele woord respect is al.
Ja.
Bij respect moet je verdienen, vinden wij. Dan zeggen we van.
Ja, precies.
En niet bijvoorbeeld al hebben.
Maar die culturen verschillen gewoon heel erg van elkaar. En,
maar jij hebt ze jij staat op het. Je hebt op een scheidslijn gestaan. Je hebt ze allebei meegemaakt. En je hebt duidelijk voor de een gekozen.
Ja, zeker. Kijk, ik heb het geluk dat ik hier ben geboren en opgegroeid. Waardoor ik ze heel goed. Waardoor ik tijd heb gehad en ook de intellectuele capaciteit om ze te vergelijken met elkaar en te kiezen wat voor mij werkt, wat voor mij het beste werkt. Maar voor heel veel mensen die ook hier opgroeien, die hebben dat niet. Ik heb bijvoorbeeld kritische columns over Erdogan en de Turkse verkiezingen geschreven de laatste paar weken. Nou, heel mijn inbox vol met boze Turken. En als je dan met ze praat, het is bijna dystopisch gewoon. Dan zeg ik van, ja, maar wat doe ik nou precies verkeerd? Ja, je moet je schamen om negatief over je land te praten. Dat wordt dan gezegd.
Ja.
Maar ik praat niet negatief over mijn land. Het is zo. Ik analyseer die verkiezingen. Ik praat dan negatief over Erdogan. Ja, maar dat is ook jouw leider, zeggen ze dan. Gewoon zo simpel, weet je wel. En heb je wel eens gezien hoe zij gingen toeteren en met rode vlaggen echt een gat in de lucht springen en in extase verkeren? Want Erdogan heeft gewonnen. Het is niet zomaar een
op het Mercatorplein is het meestal nog wel wat erger dan dat.
Ja, maar dus dat zijn dus mensen in Nederland, dus dat zijn Turken in Nederland, die hier vrijheid hebben en de vrijheid hebben ook om hun religie te beleiden. En die kiezen dan hier in een liberale democratie voor een dictator. Begrijp ik dat goed?
Maar, 70%.
Maar hoe kan dat dan? Ze hebben hier nog op school gezeten. Waarom weten zij niet wat een liberale democratie is? Ja, je hoeft het niet te verdedigen, want ik snap dat jij. Maar bedoel.
Nee, maar kijk, ze hebben hier wel op school gezeten. Maar wat heeft de Nederlandse overheid de afgelopen decennia gedaan om die mensen echt te laten integreren? Ze zitten allemaal bij elkaar in dezelfde wijken. Mm-hmm. Ze gaan allemaal naar dezelfde moskee, dezelfde koffiehuizen, dezelfde scholen. Ze versterken juist alleen maar het conservatisme bij elkaar. Turken die bijvoorbeeld in Turkije vanuit een best wel progressief gezin kwamen, op het moment dat ze in Nederland zijn, worden ze ook conservatief gemaakt. Want je wordt letterlijk door de meerderheid erop gewezen dat je eigenlijk wel zo moet zijn.
En heeft Diyanet heeft toch ook voor mij meerderheid als het gaat in de Turkse gemeenschap in Nederland?
Ja, ze hebben dus heel veel macht. Ze krijgen allemaal subsidies, ze krijgen allemaal geld vanuit Turkije. Ze kunnen gewoon Turkse boeken, Turkse leraren, voertaal is Turks. Ja. Al die kinderen zitten erop. Ze hebben internaten, Koranscholen, ze hebben basisscholen. Ze zijn echt super georganiseerd. Vooral Turkse stichtingen. Ik weet niet hoe het zit met Arabische en zo, maar Turken zijn super erg georganiseerd. En je bent in de eerste plaats loyaal aan Turkije. Ze leven allemaal met één been daar eigenlijk. Mm-hmm. En op het moment dat het hier economisch misschien minder gaat, of weet ik veel wat, zijn ze allemaal in Turkije. Mm-hmm. Dus ja. Ze zijn ook niet bezig met wat hier allemaal gebeurt. Ik bedoel, vraag ze iets over de Turkse politiek, ze kunnen je alles vertellen. Vraag ze iets over de Nederlandse politiek en dan zeggen ze, ja, wat heb ik daarmee te maken?
Balkenende, dat is onze premier, toch?
Ja. Dus ja, goed, dat er ook in het boek zegt dat ze allemaal op Denk op Kusu moesten stemmen. Dat was dan het denkadvies.
Ja, omdat die opkomt voor hun belangen.
Ja. Want ik benauwde me ook wel eens in het boek, de hoofdpersoon gezegd om uitgehuwelijkd te worden. Benauwd het je wel eens dat als het nou een keer wel gelukt was, dat je een ander leven had geleden?
Uitgehuwelijkd?
Ja,
daar had ik me sowieso uit gered, denk ik. Want mezelf kennende ga ik dat niet over me heen laten komen. Nee. Maar je hebt vrouwen die dat over zich heen laten komen, tot mijn verbazing.
Ja.
En daar zou ik niet gelukkig van worden. Nee, zeker niet.
Nee, want Bart en ik het ook over. We hebben jou psychologisch proberen door te lichten. Nee. Ja,
wacht, we pakken even de analyse erbij.
Nee,
hoor.
Ik bedoel, kijk,
zelfs mijn psycholoog lukt dat
nee,
niet.
Nee. Ik bedoel ermee. Jij bent heel bijzonder in die zin van, er zijn heel veel Turken in Nederland. En jij bent een van de weinigen die er uitgetreden is, die daar vooruit komt en ook zo duidelijk over is.
Ja.
Dus wat maakt jou dan, snap je, dat moet er iets zijn dat jou bijzonder, nou, we dachten heel intelligent, hè, dat was het ook en heel veel moed eraf. Het is vooral en doorzettingsvermogen.
Nou, ik denk echt nummer 1 kenmerk wat me onderscheidt van alle andere mensen die mij dan anoniem een mailtje sturen van, ik ben het eigenlijk helemaal met je eens, maar ik zou het nooit durven.
Is dat het?
Dat ik mijn familie heb verloren en daar eigenlijk niet zo heel veel moeite mee heb. In de zin van, mijn vrijheid is me meer waard.
Ja.
Dat hebben heel veel mensen al niet. Die denken toch van, ja, het is toch mijn familie. Dat zou ik gewoon nooit willen, hun verliezen.
Mm-hmm.
Dus dat is het eerste verschil. En ik trek me gewoon sociaal niet zoveel aan van wat andere mensen over mij zeggen. En als je dat wel heel erg doet, dan kun je niet functioneren met hetgeen wat ik doe. Columns schrijven, boeken schrijven, interviews geven. Dan heb je continu iets in je hoofd wat zegt, ja, maar deze video komt straks online en mijn moeder gaat het zien en mijn oom gaat het zien en mijn tante en mijn oma in Turkije gaat het zien en die doe ik verdriet en die gaat over me roddelen. Kijk, ik heb daar gewoon geen last van. Maar dat is echt super uniek in de Turks gemeenschap. Heel veel mensen zijn gewoon heel gevoelig voor wat andere mensen van ze vinden. Het is gewoon één grote showcultuur. De reden dat elke Turk een Mercedes rijdt, is gewoon dat het zo hoort. De reden dat elke Turk een grote bruiloft houdt, is omdat je wil showen dat jij ook een bruiloft kan geven. Het is gewoon, met heel veel dingen zit dat er gewoon in.
Uiterlijk vertoond voor de familie.
Ja. Ja, het is gewoon, heel veel mensen zijn toch sociaal gevoelig voor het oordeel van de ander. En ik heb op de een of andere manier dat niet. En dan denk ik van, ja, ben ik autistisch of zo? Dat weet ik niet.
Nou,
maar
gewoon een vrijdenker.
Gewoon een vrijdenker.
Hey, want je noemt ook in het boek, en dat verbaast me. Het verbaast me niet dat je haar noemt, het werk van Ayaan. Ayaan Hirsi Ali. Je noemt haar naam niet. Je zegt een vrouw uit Somalië, haar persoonlijke levensverhaal. Dat neem ik aan, dat is Ayaan.
Ja.
Heb jij ook inspiratie uit haar werk geput? Want het lijkt wel een beetje op jouw verhaal. Natuurlijk ook.
Het lijkt op mijn verhaal, aan de andere kant ook weer niet. Want zij is besneden, ik niet. Vind ik wel een groot verschil. Zij is natuurlijk als politica begonnen. Zij is het land uitgevlucht. Zij is bedreigd door Mohammed B. Met een mes in de buik van Theo van Gogh.
Er zijn heel veel verschillen.
Ja, er zijn wel verschillen. En zij heeft een Somalische achtergrond. Somalië en Turkse cultuur. Ik weet niet of ze op elkaar lijken. Daar weet ik te weinig van. Maar in grote lijnen, ik bedoel, zij heeft ook een aanklacht tegen bepaalde regels van de islam en ik
zeker,
ook.
Zeker, ja.
Maar de reden dat ik haar niet bij naam noem, dat weet ik eigenlijk niet.
Ik heb het gevoel,
ze is helemaal niet expres gedaan eigenlijk.
Ja, ja, mag en dan één vraag, dat is natuurlijk misschien een beetje mijn eigen stokpaardje. Want ik vond een hele mooie scène ergens in het boek. Het gaat over, je komt met je moeder op de Dam, komen jullie dieractivisten tegen.
Ja.
En dan hebben jullie een leuk gesprek over de, ja, van de, volgens de islam moet je dan ook dieren goed behandelen. Maar dan op een gegeven moment staakt het gesprek zo van, zeg je moet, ja, laat het maar doorlopen zo. Maar het vroeg me af, dat staat er verder niet in, maar hoe kijk je daar zelf tegenaan? Ik vond het een interessante passage.
Dierenactivisme?
Ja. Of overval ik je daarmee?
Nee, helemaal niet. Er bestaan bij mij geen verboden vragen.
Oh, dat is voor deel 2 straks.
Hij gaat zo meteen wel los.
Nee, okay.
Nee, ik ben eigenlijk zelf best wel een dierenactivist. Ik vind het niet kunnen hoe wij dieren behandelen. Want die hebben net zo, want bijvoorbeeld heel veel dieren zijn gewoon heel intelligent. Dus hoe wij ze laten lijden, dat kan niet. Alleen ik zie ook niet voor me hoe we dat op de korte termijn of op de lange termijn kunnen veranderen. Want ja, de meerderheid van de mensen eet toch gewoon vlees. En de bio-industrie moet daarvoor... Kijk, als je het duurder wil maken, dan heb je de SP weer op je dak. Die zegt, oh, alleen de elite mag vlees eten. Ja. Dus ja, ik vind het allemaal hele ingewikkelde discussies uiteindelijk. Puntje bij paaltje. Maar
speelt dat überhaupt in de Turkse gemeenschap? Of is dat helemaal geen rol?
Nee, het is helemaal geen discussie, nee. Okay. Ik bedoel, de Turkse keuken bestaat bijna alleen maar uit vlees.
Ja, dus, en wat ook heel veel zoete dingen. Zouden altijd eten wat er in de familie... Je zei, je stond altijd in de keuken. De ouders ontvangen gasten en de dochter moet in de keuken staan. Zo begreep ik
het. Ja, zeker.
Met heel veel zoet.
Ja, je hebt specifieke rollen voor man en vrouw. Kijk, mijn broertje hoefde nooit iets in het huishouden te doen. Maar het was mijn taak op een gegeven moment. Van, heb je al het stofzuigen gedaan? Heb je al koekjes gebakken? Want we krijgen bezoek. Heb je al... moet jij niet vandaag koken? Moet jij niet de was doen? Hem werd niks gevraagd. Hij kon gewoon zijn gang gaan. Dus dat zijn gewoon dingen die er al vanaf vroege leeftijd gewoon ingepeperd worden. Want dat moet, het idee is van, ja, straks als je trouwt, moet je dat ook voor je man doen, anders doet hij je weg of zo. Ja, het is heel, heel middeleeuws, maar ja.
Maar dan word je dus eigenlijk als kind, en met name als dochter, gezien als een instrument. Dus niet als, je bent dus voor de familie eer en je bent een soort gratis werkkracht.
Je hebt een louter faciliterende rol. Ja, dat is echt zo.
Tot slot, wordt Ik ga leven ooit naar Turks vertaald?
Heel grappig verhaal. Turkse het wordt dus vertaald naar 10 talen uiteindelijk nu. Maar de Turkse uitgevers die mailen met interesse, die krabbelen altijd weer terug. Dan is het altijd zo, oh nee, toch niet. Of ze laten niks meer horen. Ja, dat weten we niet. Maar ik denk dat het natuurlijk dat ze bang zijn voor een boycott van de winkel, van de uitgeverij misschien. Want dit is gewoon, in Turkije heb je niet vergelijkbare boeken.
Maar initieel hebben ze wel interesse dan?
Ja, ze hebben wel interesse, maar misschien omdat ze een fragment...
ze krijgen dan een fragment, ja, en dan schrikken ze wellicht.
Maar je zegt dat het interessant, in Turkije heb je niet zulke boeken. Terwijl er in Turkije toch veel meer Lala Ghouls zijn die onder zulke omstandigheden leven en die misschien ook dat niet willen. Is het daar nog minder makkelijk om eruit te stappen dan in Nederland?
Nee, kijk, de helft van Turkije is gewoon super modern en verlicht. En de andere helft super conservatief. Dat zie je ook bij verkiezingen. Het is bijna altijd net 50-50.
Ja.
En in grote steden ziet het er allemaal heel modern uit. En bij kustgebieden en toeristische gebieden. Dus je hebt heel veel mensen die vrij leven. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld een boek wil schrijven, of een podcast wil maken, of een krantenartikel wil schrijven, waarin je echt het is al heel snel beledigen in Turkije. Je hebt daar ook allemaal wetten voor. Je mag het staatshoofd niet beledigen. Je mag bepaalde historische figuren niet beledigen. En je mag ook het geloof niet beledigen. Dus als jij een boek schrijft waarin je de spot drijft met het geloof, kan je gewoon een rechtszaak aan je broek krijgen.
Nee, je mag ons trouwens wel beledigen. Dus ga je gang.
Oké, ik ga mijn best doen.
Ik pleit altijd voor de afschaffing van het artikel in het strafrecht. Ja.
Oké. Okay.
Komt er nog een boek van jou?
Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik denk het wel, maar wanneer dat is, dat weet ik echt niet.
Luister, zoals ik zeg, als ik je zie, dit boek wordt wat meer, wordt ook gezien als natuurlijk een statement en een chacuse, maar ik lees het ook gewoon als een prachtig roman. Dus ik mag hopen dat je jezelf ook als schrijver ziet, als Nederlandse schrijver in een traditie.
Dat zie ik zeker. En ik heb ook heel veel om over te schrijven. En ik schrijf ook heel vaak trouwens. Maar of ik het ga publiceren of wanneer, dat weet ik niet. Maar dat komt dus omdat hetgeen wat mij dus bezighoudt, en ook de mails die ik krijg, en de persoonlijke ontmoetingen die ik dan heb met fans die vrienden worden en zo, daar kan ik het over hebben, maar dan schuurt het toch weer tegen dezelfde onderwerpen aan. Islam, dit en dat. En ik merk dat ik gewoon geen zin heb in de mediamarathon en de haatreacties en de berichten. Dus op de een of andere manier heb ik heel erg de behoefte om me juist... Dan heb ik zoiets van, ja, laat iemand anders het een keer doen. Waarom ik altijd of zo? Want ik ben gewoon ook een beetje moe gestreden nu al. Mm-hmm. Omdat ik zoveel shit over me heen heb gehad en nog steeds. En als ik weer met een boek kom en weer bij Op1 ga zitten en weer interviews ga geven, dan speel ik mezelf weer in de kijker. Mm-hmm. En ik weet dus niet of ik daar behoefte aan heb. Kijk, zo'n podcast als dit, prima. Maar ik zeg heel veel nee tegen talkshows die mij vragen over Turkse verkiezingen, over Salman Rushdie. Mm-hmm. Ik zeg gewoon heel veel nee. Omdat ik denk, ja, straks zit ik daar weer. Moet ik weer alleen naar huis zien te komen? Moet ik weer me zien te slapen met mijn inbox?
Ja.
Het is gewoon al heel vermoeiend. Ik heb ook mails gehad met mijn huisadres.
Eng. Ja.
Ja, ik heb gewoon best wel veel meegemaakt in die zin. En ik merk toch dat ik daar mentaal te veel van moet verduren. En ja, stel ik zou geëmigreerd zijn, want dat heb ik ook heel vaak overwegen, dan zou ik het wel durven. Mm-hmm. Maar zolang ik in Nederland woon, zie ik het mezelf niet doen.
Nou, dat doet me echt wel pijn om te horen.
Ja, het is ook heel pijnlijk. Maar je hebt ook het gevoel dat de staat je een beetje in de steek laat. Omdat, ja, kijk, bijvoorbeeld iets als beveiliging, daar heb je al geen recht op. Want dat krijgen alleen politici en misdaadjournalisten. Dus hoe moet ik, zeg maar, naar de Albert Heijn lopen?
En dan denk je, wat hebben we daar nou van geleerd? In, wat is het, 20 jaar tijd?
Ja, ja, dit doet me echt, jeetje, wat heftig. Ja. Maar zijn het, nog de laatste vraag, zijn het dan alleen de, uit je eigen gemeenschap, zeg maar, de islamitische of de Turkse? Ja, of zijn er ook, heb je ook last van andere mensen?
Nee, het zijn meestal wel mensen van mijn culturele achtergrond. Ofwel gelovige mensen. Ja, ook met lezingen en zo heb ik dat gehad. Dan zie je drie van die mannen, zulke baarden, jurken aan, voorste rij. En op het moment dat anderen klappen, klappen ze niet. En ze kijken je super agressief aan en zijn super intimiderend. En komen na de lezing tegen je zeggen dat je eigenlijk niet spoort en alleen maar het geloof zwart maakt. Ja, dat heb ik zo vaak meegemaakt dat ik er gewoon niet meer echt op zit te wachten.
Nee,
zeg
dat
maar.
Heb ik. Ja. Nou, we zijn heel fijn dat je hier je verhaal willen doen. Over 2 weken nog een keer.
Over 2 weken nog een keer. Dankjewel.
Dankjewel.
Ja, en ook voor je openhartigheid.
Heel graag gedaan. Jullie bedankt.
Voor u, want ik kreeg net op mijn kop van Floris dat ik niet zei dat u moet liken en abonneren. Als u dit een mooie podcast vond, like en abonneer. Als u dit nog niet heeft gedaan, het zou absurd zijn. Het is een bestseller. Maar goed, ik ga toch nog een keer zeggen, koop Ik Ga Leven.
Lees het
en ga het lezen. En ga het niet verknippen of verbranden of wat dan ook. Want dan komen Floris en ik eraan. Ga het lezen en verspreid het. En misschien een mooi cadeau voor deze zomer. Dank u wel voor het kijken en tot de volgende.